Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 56, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
woord van God uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel de tweede brief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk tot vooraf, de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken, de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteen die uit de hemel is overkleed te worden. En zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten bezwaard zijnde, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door het geloven, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hen wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we niet geluk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. En zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat heeft de apostel toch de leer uiteengezet? En die leer, dat is het leven in Christus. Want er is geen leer buiten Christus en de leer van Christus is een levende leer. Het is ook een levendmakende leer. Want het woord is het zaad van de wedergeboorte. En in uw woord staat dit alles opgetekend tot ons eeuwig nut, tot onze eeuwige zaligheid. O, dat wij er op heden morgen acht op zouden slaan. En dat we hier niet zouden zitten uit sleur of bij gewoonte, uitgewoonte, bijgelovigheid. Maar dat we werkelijk opgekomen zijn om de stem des Zoons van God te horen. En er was Cornelius de hoofdman, die was daar 4 dagen in het gebed. En toen verscheen hem de engel. Wat mag het ons kosten? Want tegenwoordig mag toch al eens niks meer kosten. Maar Cornelius had zijn leven in de dienst des Heren besteed. Hij was tot het geloof gekomen door de kruisdood van onze Heer Jezus Christus. En het is haast wel zeker dat die hoofdman die daarbij stond en uitriep, waarlijk deze was Gods zoon, Cornelius was. Heren, gij mocht ons ook die godsvrezen van Cornelius doen kennen. Want hij verwachtte alles van u. En zo staat het ook beschreven van het leven van al de Bijbelheiligen. Dat zij op u geleund en gesteund hebben, op uw stok en uw staf, in de woestijn van dit leven. Hier, daarvan geeft ook de apostel getuigenis van in dit hoofdstuk. Dat hij niet meer leefde ziende wat voor ogen is, maar door het geloof. Heren, wat is dat toch ook in onze dagen. Het is alles verwisseld door een vals geloof. Door wat men ziet en wat men tast. Maar uw woord is alleen door het geloof verstaanbaar. En ook profijtelijk. Wij kunnen alleen maar door het geloof in en door uw woord gesterkt worden in het allerheiligste geloof. Heer, mocht dat ook deze morgen geschieden, mocht hij er nog toe brengen tot een gemeente die zalig moet worden. Deze wereld komt aan een eind door de tijd die alles schendt, want gij komt haastiglijk weder op de wolken des hemels. Zoals de apostel ook in dit hoofdstuk zegt, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Hoe hebben we ons leven doorgebracht? In afhankelijkheid van u, gerechtvaardigd uit de mond Gods, onze goddeloze. Want Heere, gij zijt de God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan zijn ze rechtvaardig in uw ogen. Ze weten het ook. Want wat ooit uit uw mond is gesproken in het hart van een dode zonde, dat zal geen leed daaruit kunnen wissen. O, wij smeken u om de bediening van uw geest. Want hij is de Heere die levend maakt. O, kom over en help ons. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle die op sterven liggen, Heer, het zijn er massa's in onze dagen. Die oversterfte wordt in de kerken verzwegen, wordt in de kranten verzwegen. En het wordt allemaal aan long-covid toegeschreven, al die barstende leugens. Want gij komt daarom ook uw oordelen uit te storten, omdat land en volk overgegeven is aan de leugen. En van nature wij allemaal, want we zijn in de leugen gevallen. En we hebben de leugen hoger geacht dan de waarheid Gods. Omdat we dat zouden beseffen, dat het geen vreemde zaak is, dat de wereld de leugen gelooft. En de godsdienst de leugen gelooft. En ook de leugen etaleert. Dat moest ons geen vreemde zaak zijn, want de waarheid wordt gehaat en gesmaad. En aan de leugen worden miljarden dollars aan verdiend. Heren, mochten we in uw waarheid wandelen, mochten we in voor uw aangezicht wandelen. Wandel voor mijn aangezicht, heb gij tot Abraham gezegd en zijt oprecht in Christus, niet door het doet dat er werd. Maar daarmee was Abraham oprecht. Door de oprechtheid van onze Heer Jezus Christus, die geen leugen kan verdragen. Maar voor leugenaars is gestorven, niet voor alle leugenaars, maar voor de leugenaars. Die als een goddeloze gerechtvaardigd zijn. Heren, mochten we die geheimen verstaan, ook deze morgen daarin bevestigd worden. Gedenk uw volk wereldwijd, de weduwe en de wezen, de daklozen, de bedroefde, vooral de bedroefde om der bijeenkomst deel, die zult gij toch vergaderen. Heren, sta nog op tot de strijd. En gij mocht al de satanische machten en krachten die ook de kerken hebben ingenomen, teniet maken. Gij hebt ze al teniet gemaakt door uw lijden en sterven, alle machten en krachten overwonnen, de dood verslonden tot overwinning. Kom over en help ons. Om Jezus willen. Ja, we kunnen eigenlijk elk hoofdstuk wel uit Gods woord preken, want het is allemaal hetzelfde woord. En als we dat vorige hoofdstuk nog even daarbij bezien, bij dit vijfde hoofdstuk, dat gaat eraan vooraf, want het is allemaal één geheel. En Paulus sprak in het kader van de vrijheid des Heren, want de Heere is nu de geest en waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En door de bediening van de geest spreekt hij ook het vijfde hoofdstuk uit. Zo is Gods woord geschreven door inspiratie van de Heilige Geest. En Paulus, die wist wat hij sprak. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Dat ziet ook op de littekenen waarvan die getuigenis geeft. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dat veroorzaakt de dood van Christus en de dooding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou worden geopenbaard. En dat heeft niks meer met het sterven aan de wet te maken, want dat heeft te maken met het lijden om Christus wil. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. En de Heere leert zijn volk de onderste weg te gaan. En niet door het doe dat er wet, want dan ga je die onderste weg nooit. Er zijn dominees die nou zeggen, ja, ik wil graag Christus gelijkvormig zijn, maar dat doen ze door doen en nalaten. Nou, dan ben je Christus niet gelijkvormig. En zeker niet als je er allerlei ketterijen bij aan de hand houdt. En we hebben dat u wel verhaald, wat ook de meeste godgeleerden. Ja, wat is eigenlijk God geleerd? Dat is van God geleerd. Dat is niet een dokterstitel halen op een universiteit. Dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nee, de Heer zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en in die dagen leven we. En je kunt het zien en horen. Het is zichtbaar, het is tastbaar, het is hoorbaar. Want deze wereld wordt niet meer door wijsheid geregeerd. Er is geen beleid meer. Er is nergens geen beleid meer. Het is allemaal chaos all over the place. Deze wereld wordt door psychopaten geregeerd. En dat is een oordeel Gods. Want, dat zegt ook Calvin, als de Heer een land wil straffen, dan geeft hij zijn land bad rulers. Slechte regeerders. Ja, en daar zijn we alle schuldig aan, geliefden, want als de kerk mee gaat dansen met de wereldorde, en dat gebeurt in onze dagen, want ook de SGP die conformeert zich met de SGD, en ik zal nog wel uitklaren op de website wat dat betekent, Maar dat betekent in korte trekken dat zij de nieuwe wereldorde agenda 2030 uitvoeren. Stipt uitvoeren. Dus al die SGP's zijn satanisten. Want dat zijn globalisten. En globalisme, ik heb het u al meer gezegd, dat zijn satanisten. Maar er worden nog tijdredes voor gehouden in onze dagen. Maar ook die dominees vallen onder het oordeel die dat durven. Om voor het globalisme tijdredes te houden. Om daar koor te bidden en voor te collecteren. Want het is allemaal afval in onze dagen. En als je een kracht der dwaling bent overgegeven, dan hou je dat niet voor mogelijk dat de waarheid voor leugen wordt gehouden en de leugen voor waarheid gehouden. Want dan geloof je de leugen als zijnde de waarheid. Daar is die mens niet meer van af te brengen. Een kracht der dwaling, dat moet je niet onderschatten. Dat is niet een struikeling. Dan leef je, dan hebt de Heer dat oordeel van die kracht der dwaling erop gelegd. Dan krijg je er niet meer af. Want van afval is geen wederkeer. Maar hier spreekt de apostel tot de gemeente van Korinthe, de gemeente van Galaten, de gemeente van Efeze. Noem al die gemeentes maar op die ontstaan zijn door zijn prediking. De Heer bekeerde mensen en in die dagen bekeerde Heer nog veel mensen. Je hoort er in onze dagen nauwelijks meer van dat een mens tot bekering komt. Want ze hebben het allemaal aangenomen. Ja, God hoeft niks meer te doen. De mens neemt het aan. Daar hebben die autonome mens waarmee ook de kerken zijn vervuld. Die beslissen en die steken de handen uit en die grijpen alles van het Bijbelblad. Maar Paulus had het van God geleerd. De Heer heeft Saulus van Tarsus in het zand geslagen, van zijn paard afgeslagen. Dat moet met ons allen gebeuren hoor. Omstandigheden kunnen verschillen. Maar wij moeten van het paard van eigen gerechtigheid geslagen worden. Anders leer ik nooit en tot de hel toe vernederd worden. Nou, hier ook. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Dat is het gevolg als wij tot de hel toe vernederd zijn. Want dan gaan we pas verstaan het heiligdom van het lijden van Christus. We hebben er vanmorgen nog uit gelezen, uit die heilsgeschiedenis, dat de Heer Jezus grote droppelen bloed zweette uit zijn poriën vanwege dat God de Vader de zonde last van Gods volk, van Gods uitverkoren op zijn ziel had gebonden. En als je nou weet dat de Heer Jezus niet één zonde gedaan heeft, nog gekend, wat moet dat geweest zijn voor zijn reine ziel toen die met de zonde des volks werd geconfronteerd? Dat was de zwaarste last. En als hij dan door het geloof weet wat het Christus heeft gekost, het heeft hem alles gekost. En als hij dan godsdienstige beleiders tegenkomt die die ware vernedering niet kennen, die spreken altijd vanuit het kunnen, vanuit het mens zijn. Horizontalisme. En je kan het in een paar seconden horen of een dominee tot de hel toe vernederd is, ja of nee. Een beleider tot de hel toe vernederd is, dan moet je dat wel kennen. Wat ook in hoofdstuk 4 staat geschreven, wat daar de gevolgen van zijn. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en wat ik nu in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoons van God. Daar is aan vooraf gegaan, ik ben door de wet gestorven, er is geen dominee die het kent. Vraag maar eens een dominee wat dat in zijn leven betekent. En je krijgt altijd afwijkende antwoorden of opleidingen. Of ze gaan helemaal nergens op in. Ik krijg dat ook wel op een bord van lezers die dominees wel eens vragen stellen. En ze zegt, die dominee die gaat nooit ergens op in. Dat doen ook de Jehovens getuigen. Stel een Jehovens getuigen een vraag, hij leidt er altijd omheen. Ze geven je nooit direct antwoord. Nou, wat dat betreft is de wijsheid der wijzen reeds vergaan. Want ze kunnen het ook niet, ze hebben niks meer in huis. Tijdreders houden zelfs in de PKN, in die Sodomkerk. Alle kerken zijn sodomitisch geworden. En je kan het logenen totdat je in de hel legt. Maar dan kom je er wel achter dat je gelogen hebt. En dan is het te laat. Daarom zegt Paulus ook in dit hoofdstuk, wij dan wetende de schrik des Heren. Hij was tot de hel toe vernederd. Op weg naar Damascus. Dat schrikkelijke en vreselijke oordeel des Heren. Waardoor wij zorgvuldig moeten waken om voor hem oprechtelijk te wandelen. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen. Dat staat niet in de grondtaal bewegen. Dat staat overtuigen. Want dat is weer eigenlijk een wettisch woord. Alsof Paulus die mensen bewegen kon om te geloven. Nou, dat staat helemaal niet. Nee. Wij dan weten in de schrik des Heren, overtuigen de mensen tot het geloof dat zij alleen door het geloof behouden kunnen worden. Dat staat hier eigenlijk. Niet bewegen van nou, we geven hier nog een zetje en dan geloof je. Dat staat hier niet. Nee. Wij dan weten in de schrik des Heren, dus de schrik, dat betekent de schrik des Heren, zijn eeuwige toorn. Dat betekent de schrik des Heren. Wij dan wetende, Paulus had er kennis aan. Had er kennis aan gekregen door een weg van omkomen en verloren gaan. Dat is de weg wandelen in dezelfde. Ja, daar kun je niet meer wandelen, want Paulus moest geleid worden. Hij was door de Heer blind geslagen op weg naar Damascus. En toen is hij erachter gekomen dat hij blind was, dood was voor de zonde en misdaden. En in de straat der rechten heeft hij dat geleerd. Hij zat 3 dagen en 3 nachten zijn bed gekluisterd, niet eten en nog drinkende. Want die tegenwoordige bekeringen, Kolbrugge zegt het al in zijn dagen, tegen die jonge lui in zijn kerk, hij zegt, jullie zijn allemaal makkelijker bekeerd dan jullie ouders. Jullie kunnen allemaal makkelijker geloven dan jullie ouders. En dan bedoelde die Gods volk in zijn gemeente, die ook door diezelfde nood en dood heen getrokken zijn, door de Heilige Geest, door die enge poort getrokken zijn. Als je over de muur klinkt, ja dan... En als de zon schijnt, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar heb je ook het ware geloof? Zijt gij daarvan verzekerd? Beproef je je eigen ook voor het aangezicht de Gods of wie het ware? Want dat gaat gepaard met de littekenen van de Heer Jezus Christus in je lichaam. Altijd de dood, altijd, niet af en toe, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. En als hij vanuit die vernedering spreekt, dan wordt er niemand meer aangenomen. Want dat houdt men voor absurd. Let er maar op, schrijf maar eens een dominee aan vanuit die vernedering in Christus. Ze verstaan het helemaal niet meer. Want je moet een bepaalde toon zetten. Je moet een bepaalde toon zetten. Als zij Stefanus voor zich kregen geplaatst en Stefanus die hebt zo tegen dat Sanhedrin door de Heilige Geest van leer getrokken op het scherp van de snede, dat haten ze in onze dag. Elke dominee haat dat, haat de reden van Stefanus. Daar willen ze niet mee geconfronteerd worden. Want er bestaan in onze dagen geen farizeeën meer, geen valse leraars meer, er hoeft niet meer tegen gestreden te worden en al die roepende zonden die celibiteren ze, dat is vacuüm verpakt. Dat is een droomwereld. Allemaal een droom. En al prik je door die droomwereld heen, met het zwaard van Gods woord, die ballonnen godsdienst, dan hoor je grote knallen. En dan keren ze je de rug toe en je ziet ze nooit meer en je krijgt nog geen antwoord meer. Dat is de godsdienst in onze dagen. Dus wat hier geschreven staat, ook voornamelijk in dat 4e hoofdstuk, dat landt niet meer, omdat niemand het meer kent. In het Westen. Nou, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, niet door de Heer verlaten, nedergeworpen. Dat gaat er allemaal mee gepaard. Dat is geen rechtopstaande godsdienst. Nee, dat is een kruipend leven. Maar Paulus zegt, wij preken niet onszelf, maar Christus Jezus, den Heere, en onszelf, opdat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Eerst Christus. Hij preekte terstond Christus in Damascus, toen die door Ananias gedoopt was geworden, zijn zonde vergeven. Daar is Paulus tot bekering gekomen. Niet op weg naar Damascus, maar in de rechte straat. Daar is Paulus tot bekering gekomen. Toen werd er pas zijn zonde vergeven. Ik heb toch wel dominees anders horen leren. Ja, toen die neergeslagen werd van zijn paard, daar is zijn bekering. Dat is niet zijn bekering. Nou, dat staat allemaal nog een stuk der ellende. Zal wat vervolgen. Zo zijn we in Adam geworden. We zijn vervolgers van Christus geworden. We zijn moordenaars van Christus geworden. En als hij dan tot bekering komt, dat eeuwige wonder dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat verstaan ze ook niet meer in onze dagen. Kijk, al die boeken benaderen, is allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen. Zelfs bij Van der Groe. En Van der Groe die kende het, maar hij heeft zijn eigen wel in woorden vergist. Die termen die in Gods woord staan, dat door het geloof gerechtvaardigd, als dat niet goed verstaan wordt en biblicistisch wordt verklaard, dan zit je de mensen te misleiden. Als de Heer Jezus tot Judas zegt in de hof van Gethsemane, vriend, dan vatten ze dat toch letterlijk op. Zelfs op het hof vat dat letterlijk op. Ja, hij zegt, dan zou ik er niet iets anders van durven maken als vriend. En even daarvoor had Christus gezegd, een uit u is een duivel. Maar dat slaan ze dan over. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Ja, wat dat betreft, mijn vrouw zegt het wel eens, de tijd waarin wij leven is nooit zo erg en afvallig geweest als nu in onze dagen. En je leest het ook wel van het oude Israël, in wat voor gruwelijke zonde dat ze verkeerden. Maar er is één onderscheid. Toen had de Heer nog profeten die hij tot hen zond. En nou, de dominees doen mee met dat bedrog. Die dansen daar allemaal in mee. Met tijdreders, de roepende zonde van kerkland en volk. Dat is bij hun al een gepasseerd station. Ik hoorde dat die van de Vlies nog zeggen, ja, de discussie over abortus hebben gehad. Nou, het is nog een wonder dat God je toen niet doodgeslagen hebt. Met die van God vervloekte uitspraak. Ze durven het. Met dat globalisme meedansen. En ze zijn niet meer aanspreekbaar. Nou, Paulus spreekt hier tot de Korinthe. Korinthe, de gemeente van Korinthe was een moeilijke gemeente. Want daar waren ook nog wel zodanige afwijkingen. Maar ook Gods volk was in die gemeente. En Paulus heeft heel veel aandacht, 2 brieven besteed aan de gemeente van Korinthe. En dat was noodzakelijk, want die gemeente van Korinthe, die had een zwak voor afwijkingen. Net zoals de gemeente van Galaten, maar dat lees ik dan maar 1 keer, dat ze zich hebben laten betoveren door die valse apostelen. En dan moet hij ze scherp te wacht aan zeggen. Dat verdragen de dominees al niet meer. Ze zijn al niet meer in de status van de afwijking van Petrus de Antiochieën. Petrus kreeg nog een Paulus tegenover zich. Hij kreeg God tegenover zich. Omdat hij veinsde met de Joden. Het is allemaal geveinsd in onze dagen. Het is allemaal geveinsd. Men is er niet meer op aan te spreken. En nou komt de Heer zijn oordelen te implementeren. Dat is onafwendbaar. Maar hier is de gemeente van Korinthe nog wel aan te spreken, omdat er nog waren waarachtige kinderen Gods waren, die ook een godzalige uitwerking hadden op heel de gemeente. Want, ja, ik heb het ook dominees horen preken, dat een bar mitzwa op zijn 13e jaar wordt ingewijd en dat hij verantwoordelijk werd voor heel de gemeente, voor heel het volk. Die dominees die kunnen dat wel preken, maar ze willen het zelf niet zijn. Verantwoordelijk voor kerk, land en volk. Hoedemaker hebt dat geleerd. God eist heel het land op, heel het volk, heel de kerk. Daar hebben ze afstand van gedaan. Ik heb het die dominees in mijn jongere jaren wel horen preken. En ze hebben het nou allemaal verraden. Want je hoort geen dominees, je hoort geen dominee-stem in het publiek. Vroeger klonken nog publiek de stemmen vanuit de preekstoelen in het openbaar. Dat is allemaal weg. Het is allemaal weg. Het is allemaal een privé godsdienst geworden. En dat is een valse godsdienst. Privé godsdienst is een valse godsdienst. Het wordt wel particulier geleerd. Maar Paulus, die kon dat niet voor zichzelf houden. Die ging dat uitdragen. Die ging dat uit. Hij was ook buiten de universiteiten om, laat ik het zo maar eens zeggen, tot apostel geroepen. Want dat kan alleen God je maar leren. Ook die roeping door de kerk geroepen, dat heeft niks te betekenen. Dat heeft helemaal niks te betekenen. Als dat door het geloof gebeurt, is dat alleen maar een bevestiging, maar niet de grond. Het is God die de ambten geeft. Christus geeft de ambten. Hij roept ook tot zijn dienst. En niemand anders. Ik heb allemaal ambtsdragers heb ik ontmoet die alleen door de kerk geroepen werden. Maar ik zeg, waar is die goddelijke roeping? En toen stond de wagen stil. Zo zijn ook de kerken afgevallen. Omdat dat niet meer onderzocht werd. Pedofielen naar het zendingsveld sturen, dat betekent dat ze geen onderzoek plegen. En zo staan ze straks voor God. Daar zal God van hun hand eisen dat ze al die duivels in zijn koninkrijk hebben gezet. Dat zegt hier de apostel, wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En rekenschap geven hetgeen we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, als hier dan geschreven staat, eerst over zijn lichaam, dat noemt hij het aardse huis, deze tabernakels. En daarin verklaart Paulus dat we daarin zuchten, dat we daarin behoren te zuchten, verlangen we met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, indien, want dat betekent het woordje in vers 3 zo, indien wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, indien wij bekleed zijn met de gerechtigheid en de heiligheid van Christus, met de toegerekende de gerechtigheid, dat wordt in Gods woord veelal genoemd een kleed. Het kleed, het witte kleed van de gerechtigheid van Christus, daar wordt Gods volk mee overkleed. Dus als wij met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed wensen te worden, dat kan alleen als wij aan deze zijde van het graf bekleed zijn geworden en niet naakt zullen gevonden worden. Bekleed, nogmaals, met het bruiloftskleed van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook het bruiloftskleed, het kleed van de gerechtigheid van Christus. Er wordt die gelijkenis getekend dat er iemand in die zaal zat. En in werkelijkheid kan dat natuurlijk niet, maar gelijkeniswijze wordt dat gezegd. Dat er één was die zonder bruiloftskleed in die zaal. En toen die koning, toen die heer vroeg, hoe zijt gij hierin gekomen? Geen kleed aanhebbende, geen bruiloftskleed aanhebbende. Maar het bruiloftskleed is niet een ander kleed als het kleed van de gerechtigheid van Christus. Nou, dat is dat kleed. Gods volk wordt hier al prepared voor de bruiloft des lams. Door dat kleed. Dan zijn ze bevoegd om die bruiloftszaal binnen te treden. En in deze tabernakel zuchten wij, zegt Paulus, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijk van het leven. Kijk, daar heb ik niet over de bekering hier. Daar wijst hij wel op in vers 3. Dat kan alleen, zegt hij, als wij bekleed zijn met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar dan gaat hij weer terug naar dat hemelleven. Maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus dat sterfelijke, dat is door de zalige onsterfelijkheid geheel weggenomen worden. Wanneer namelijk Christus hetzelfde weder zal opwekken en aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig maken. Ja, dat sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dat ziet op dat overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Opdat het sterfelijke van het leven overkleed worden. Met vers 2. Onze woonsteden die uit de hemel is. Hoor je wat Paulus zegt? Onze Gods volk woont al in de hemel. Want Christus heeft zijn volk medegezet in de hemel. Onze woonsteden die uit de hemel is. Om daarmee voor eeuwig overkleed te worden. Als het goed is, elk kind van God verlangt naar dat volmaakte leven. Hier al door het geloof in Christus. Maar Paulus jaagde ook naar die werkelijke volmaaktheid. Om niet meer door het geloof te leven, maar door aanschouwen. Daar heb je het hier over. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, want er gaat een bereiding aan vooraf. Dit leven is alleen maar een voorbereiding op het eeuwige leven. Of je bereidt je eigen ten dode. Je blijft in je dood, je laat je eigen niet waarschuwen en je bekeer je niet. Je hebt er geen werkzaamheden mee in de troon van Gods genade. Dat is wel het meest rampzalige. Niet wat de mens kan overkomen, want dat hebben we over onszelf uitgeroepen door de val in Adam. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Bestaat bereid heeft, niet bereid worden, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft. Gods volk is bereid om God te ontmoeten. Dat zit er niet in een zalige toestand, dat zit er niet dat de liefde overmatig in je hart wordt uitgestort. Daar zit het er niet in, dat is niet de grond. Gods volk is door God bereid, door die wedergeboorte, daar zit alles in. In dat uur van de wedergeboorte ontvangt Gods volk, wat in 1 Korinthe 1 vers 30 staat, Christus tot wijsheid bij God, tot gerechtigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dat is de grond van dat bereid zijn, die ook ons het onderpand des geestes heeft gegeven, om daarvan verzekerd te zijn. Dat betekent dat onderpand des geestes, de inwoning van de Heilige Geest, het onderpand des geestes gegeven heeft. Dus dat wordt ook in de uren van de wedergeboorte gegeven, dat onderpand des geestes, waardoor wij verzekerd zijn van het eeuwige leven van het kindschap Gods. Daarom hebben wij altijd goede moed. Wij hebben dan altijd goede moed. Maar Paulus, word je er nooit bestreden? Oh ja, absoluut. Die bestrijdingen blijven. Die aanvallen van de duivel en van het vlees, dat blijft. En Gods volk gaat er wel eens zo mee overboord. Als je nou erachter komt dat je tere ziel nog zoveel van het aardse overhoudt. Dat kende Paulus ook. Oh ja, absoluut. Maar je leest wel in de brieven van Paulus dat bij hem de geest gedurig de overhand had. En zo behoort het te zijn, want wij leven door het geloof, niet door aanschouwen. Als je nou de zaken aanschouwt, ja, dan ga je elke dag overboord, dan ga je elke dag ga je verloren. Als je nou de zaken die voor ogen zijn in ogenschouw neemt en je trekt je eigen dat aan. Maar dat is niet door het geloof leven. Dat is leven door het aanschouwen. Dat kan aan deze zijde van het graf niet. Dat is niet mogelijk. Aanschouwen, als je door aanschouwen mag leven, dan kunnen alleen de hemelingen van spreken. Die leven door aanschouwen. Maar dat is een zalig aanschouwen. Dat is Gods schouwen. En dat is hier door het geloof. En straks door aanschouwen. Want wij wandelen door het geloof. Dan heeft Paulus natuurlijk het alleen aan deze zijde van het graf, wandelt de kerk door het geloof en niet door aanschouwen. Want als je hier de dingen ziet die voor ogen zijn, ik heb al gezegd, dan ga je elke dag overboord. Dan is het elke dag een verloren zaak, maar dat is ook een bewijs dat je niet door het geloof leeft. Gods volk, die wordt wel zodanig aangevallen, en zeker in onze dagen, omdat er geen medegetuigenis, bijna geen medegetuigenis meer klinkt. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Als dat nou niet meer klinkt, nou dan ben je wel zo, als je dan een kind van God mag zijn, dan ben je wel zo van God afhankelijk, want dan heb je niks, geen kracht uit de gemeenschap der heiligen, omdat die er niet is. En die blijft altijd, de Heer zorgt ervoor, oh ja. Maar het is wel zo gering in onze dagen, er is geen weerklank op de bergen. En als je een dominee zijn vraag stelt, je krijgt een stupid antwoord, altijd. Een stupid antwoord. Die veldman heeft gezegd, ja, een levende vis zwemt tegen de stroom in en hij drijft als een dode vis met de stroom mee, preekt in Sodomkerken, houdt er tijdredes. Wat een afval! Wat een ontzettende afval! Kijk, ik vind het ook een goddeloze uitspraak wat George Whitefield eens heeft uitgesproken. Als ik door de paus uitgenodigd zou worden in de Sint-Pieter, dan zou ik erheen gaan en Christus en zijn gerechtigheid preken. Dat is een goddeloze uitspraak. Daar val ik niet voor, ook al is het George Whitefield. Dat is een goddeloze uitspraak. Want dat is door God verboden. Als je voor degene die de zonde bedrijven tot de dood niet mag bidden, mag je er ook niet meer voor preken. Nou, de antichrist, dat is de opposite van Christ. Dat is instead of. Als je dat de handen oplegt, dan bedrijf je een goddeloosheid, die zal toch vergeven moeten worden. Denk er goed om. En wat ze nou in onze daad, daar je ook voor de paus mag bidden. Dan ben je professor geweest. Dan ben je dokter in de theologie. Ontzettend gewoon. Wat een gruwelijke zonde er in onze dagen allemaal openbaar komen. En alles wordt glad gestreken. We hebben die gruwelijke ketterij van die A.T. Huizer hier vanaf de preekstoel. En op de website. Je krijgt er nog ineens een letter antwoord op. Zo is het door God overgegeven. En dominees die dat ontkennen zijn duivels. Regelrechte duivels. Want het is nou wel zo in de afval gestort. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk gewoon. De Heer kwam het oude Israël nog tegen met zijn straffen. En hij stelde zijn profeten er nog. Maar nou heeft de Heer de profeten weggehaald. Het is een en al oordeel. Dat is rechtvaardig. Dat is rechtvaardig, maar de kinderen gods die nog leven, waar moeten die verblijven? Ze hebben geen plaats meer in deze gewesten. Kun je toch verstaan waar Paulus naar verlangt, dat hij in deze tabernakel zucht. Ja, dat is een zucht, dat is een zuchtend leven. En Gods kinderen die door het teken des vaders aan hun voorhoofd verzegeld zijn, die zuchten niet zozeer onder de oordelen, maar vanwege de ongerechtigheid, vanwege de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid. Zonde is geen zonde meer. Zo zit ook de kerk in elkaar. Hè? Dat wordt allemaal gebagatelliseerd, getolereerd en ingezegend en zelfs gepromoot. De gruwelijkste ongerechtigheden. En als God niet met zijn oordelen zou komen, zou God geen God zijn. Ik heb die dominees wel gehoord, ook in 2004. Het zei die veldman, God kon het nog verhoeden. Ik zeg, het gaat door. En nou preekt hij erin. Dus het is allemaal ook onzin wat ze gesproken hebben. Voor vrome uitspraken gebezigd hebben. Want ze zitten helemaal in het net van de Satan. En ik heb er geen hoop meer voor dat ze eruit komen. Nou, ze hebben zichzelf daarin overgegeven. Tweede trap van de verwerping is dat. Het wordt niet meer geloofd. Nou mensen, je komt er vanzelf achter. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam is geschied, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Maar als wij dan dat letterlijk opvatten, en je moet het ook letterlijk opvatten, maar ook geestelijk opvatten, opdat een iegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam is geschied, maar dan zou voor Gods volk, als die geen vergeving hadden ontvangen, dan zou het met hun ook kwaad aflopen. Wegdragen, namelijk vergelding, dan wordt het vergolden door het lichaam, namelijk hier in dit leven. Zolang wij in dit lichaam zijn, dat betekent hetgeen door het lichaam is geschied, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat is goed, wat is kwaad? Dat heb je dan, als je genade mag kennen, heb je dat van God geleerd. Wat goed is en wat kwaad is. Al het goede komt van boven, van de Vader der lichten. De Heer Jezus zei tot de rijke jongeling, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Dus al het goede komt van God, niet van de mensen. Hier op deze wereld kan je niks goeds vinden. In de kerken niet, nergens niet. Nou, maar hier staat, nadat hij gedaan heeft, het zij goed. Dus, het moet dan ook mogelijk zijn dat wij het goede doen. En dat kan alleen als wij van boven geboren zijn. Want dan komt dat goede van boven, door het geloof weliswaar, maar dan komt dat uit de hand Gods, dan is ons het goede geschonken, namelijk de gerechtigheid van Christus. Dan kunnen we pas door het geloof in zijn voetstappen gaan en het goede doen. Want niet die daar zegt, maar die daar doet, dat is het goede. Hetgeen in Christus is. Het zij kwaad, dat geldt voor alle die onbekeerd zijn gebleven, die in hun onbekeerlijkheid hebben volhard. Die doen het kwade. Een natuurlijk mens kan alleen maar het kwade doen. Het zij goed, het zij kwaad. Dus goed verstaan, dat moeten we goed verstaan. Want daar hoeft Gods volk geen vrezen over te hebben, omdat zij voor rekening liggen van die getrouwe zaligmaker. Nou, als wij dan die schrik weten, wij dan weten de schrik des Heren, de toren van God over de zonde, de toren van God waaronder elk mens verkeert, onder de toren Gods verkeert. Wij weten dat ook, zegt een apostel. Daar hebben we kennis aan. Want in ons eertijds leefden we geheel zonder de wet. En dan hadden we geen besef van die schrik des Heren, van die toren Gods waaronder we leefden. En daar is hij achtergekomen in de rechterstraat. Daar is hij ook van verlost geworden van die schrik des Heren. Door de vergeving der zonde. Je kan alleen maar van de schrik van de toren van God verlost worden. Door de wedergeboorte. Door de vergeving der zonde. Want wedergeboorte is vergeving der zonde. Kennis hebben aan de vergeving der zonde. Daarom reisde die moorman zijn weg met blijdschap. Vanwege de vergeving der zonde. De last van de toren Gods was van zijn hart genomen. Toen hij dat wonder door Filippus kreeg gepredikt van wie zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander. Ik heb nooit een dominee horen verklaren dat die moorman in die rol van Jesaja zijn eigen oordeel was. Dat betekent dat die dominees er geen kennis aan hebben. Want dan weet je ook wat die moorman daarin was, zijn eigen oordeel. Dat is heel eenvoudig. Als je daar kennis aan hebt, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, dan heb je daar kennis aan. Dan weet je ook wat die moorman daarin las in die rol van Jesaja. Anders weet je het niet, dan maak je er maar een sprookje van. Hè? Hij zat die rol van Jesaja net te lezen in Donald Duck. Zo wordt het gepreekt. Net als Zacchaeus in de vijgenboom zat. Ja, zo zat hij in de vijgenboom. Wat een mooi uitzicht. Hè?
met zijn harp een beetje te tokkelen.
Maar zo zat Zacchaeus niet in de vijgenboom. Dat zal ik je wel vertellen. Die zat daar net in die vijgenboom zoals die moorman in die wagen zat. Met het oordeel in zijn ziel. Als je daar geen kennis van met mensen, dan weet je ook niet wat de schrik des Heeren is. En dan weet je ook niet wat Paulus hier zegt. Wij dan wetende de schrik des Heeren overtuigen de mensen tot het geloof. Hier staat eigenlijk, wijzen de mensen die enge poort aan waardoor zij naar binnen moeten gaan. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat staat hier in vanzelf. Wij dan wetende de schrik des Heeren, ze bewogen die mensen, ze namen die mensen niet op sleeptouw om de mensen door de enge poort te slepen. Dat bewegen, dat is eigenlijk heel goddeloos vertaald, want dat staat er helemaal niet. Nee, overtuigen staat er. Dat is preken. Preken is niks anders dan de mensen overtuigen. En toen Paulus tot bekering was gekomen, hij preekte stond Christus en hij overtuigde, bewees uit de schriften dat Jezus was de Christus. De Zoon van God. Dat was zijn prediking. Dus dat is hier niet anders hoor. Niet anders. Wij dan wetende, de schrik des Heren, bepreken de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties, in uw geweten geopenbaar te zijn. Namelijk, niet alleen dat ik een knecht van God ben, maar wat hij ook schrijft, wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Dat was de inhoud van zijn prediking. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn als zodanig een gezant van Christus wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Dat was de inhoud van zijn prediking, waarvan er enkele omschrijvingen staan geschreven in vers 11. Wij dan weten de schrik des Heren, overtuigen de mensen tot het geloof. Er is geen andere weg, het is niet overtuigen de mensen tot een bepaald gevoel, overtuigen de mensen om het toch aan te nemen. Nee, aannemen, parolambamo, ik heb het u eerder verklaard, dat betekent trouwens ontvangen. Dat gaat niet van de mens uit, dat aannemen. De Heere drukt het als het ware in je hart, dat is parolambamo. Die hem aangenomen hebben, die heeft hij ook macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Kijk, daar heb je het hier, hè. Overtuigen de mensen tot het geloof. Tot het geloof in Christus. Bekering en geloof. Bekering en geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren. Dat was ook zijn prediking. Wat de Paulus ook verklaart wat de schrik des Heren was. De schrik des Heren legt op alle mensen op deze aarde. Op heel de wereldbevolking. De schrik des Heren. Maar van nature weten we er niks van. Voelen we er niks van. We hebben geen last van onze zonden. En zo gaan we daarheen. We hebben lust tot het kwade. En geen last van de zonde. Zo dood is een mens door de val in Adam. We zijn in de dood gevallen. Met alles, met ons geweten, met ons gevoelen, met onze zinnen. We zijn verblind. Maar daarom moet die schrik des Heren uitgestald worden in de prediking. En zodanig dat het ook de schrik des Heren is. Dat mensen daardoor zich doodschrikken. In welke status ze eigenlijk leven. Ja, dat is het ook hoor. Dat is het ook. Wij dan wetende de schrik des Heren, overtuigen de mensen tot het geloof. Wat is dat? Vliet de toekomende toorn. Zo kan ik het ook zeggen. Vliet de toekomende toorn. Overtuigen de mensen om die toorn van God te ontvlieden door het geloof, door de doorgang door die enge poort. Door de doorgang door die poort van de vrijstaat. En de vrijstaat is Christus. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Kijk, Paulus, die is ook altijd aan het separeren. Zijn brieven, dat zijn heerlijke brieven, omdat het Gods woord is in de eerste plaats, door de inspiratie van de Heilige Geest opgetekend. Maar Paulus en ook de profeten, je leest ze door heel het woord heen, Stefanus, Johannes de Doper, Christus, al de apostelen, ze hebben altijd separerend gepreekt. Dat is God op het hoogst verheerlijkt, de mens op het diepst vernederd. En dan pak je op de valse leraren aan, degene die in het aangezicht roemen,
aangezicht, een schoon aangezicht tonen naar het vlees, die in het aangezicht roemen. Dat is alleen in gemaakt en opgepronkte wijze. We spreken dergelijke die wel een uitwendige schijn hebben voor de mensen, maar die alle zaken misten. Want ze roemden niet in het hart. Het kwam niet voort uit dat wedergeboren hart, want dat hadden ze niet. Zo wordt heel de wereld geregeerd. In het aangezicht roemen. En dan maakt Trump beide voor een seniele kerel uit. En andersom. Hè? Dat is allemaal dat in dat aangezicht roemen. Kom je ook in de kerken tegen. Sinds dat de kerken democratisch geworden zijn, is de afval een feit. Want dat is, ik heb het al zoveel keer gezegd, de meeste stemmen tellen, God eruit en de mens erin. Dat is democratie. En als je dan een tijdreden gaat houden voor de democratische SGP-partij, voor die globalistische partij, dan ben je geen knecht van God. Dat zal ik je wel vertellen. Op grond van Gods woord getuig ik in tegenwoordigheid Gods dat je geen knecht van God bent. Nee. En daar hebben ze geen verdediging tegen, want het is waar wat ik zeg. Het is op grond van de schrift is bijbels waar. En daar kan geen mens zich tegen verzetten. Ja, die vijandschap is er wel. Die wordt ook steeds meer in onze dagen. Want je moet die dominees maar eens voor de rechtbank van Gods woord plaatsen. Op grond van wat ze leren. En dan komt het wel openbaar. Gereformeerde vensters, open vensters worden opgericht. En er is niks van God bij. Hoor. God heeft geen stichtingen nodig. God heeft geen politieke partijen nodig. Nou. Daar wil God zich als helpende hand, want dat is het toch. Zo is het toch opgericht. Nou, daar heeft de Heer me wel laten zien dat hij niet door stichtingen werkt. Het zijn allemaal gestichten op de brede weg. Ook als het vrome namen heeft, God werkt door zijn knechten. En niks anders als door zijn knechten. Maar nou worden de timmerlieden en metselaars en het zendersveld uitgezonden pedofielen. En ze gaan maar door, en ze gaan maar door. En ze ontslaan die mensen dan wel. En dan denken ze ook dat ze weer een blanco blad hebben voor God. Dat is een dodelijke vergissing. Dat is een dodelijke vergissing. Want dat kan alleen je eigen vrijmaken, alleen in een rechte weg, zoals de Heer hebt voorgeschreven. Anders zal hij het alsnog van je hand eisen. Je kunt niet je rug daar naartoe keren en denken dat het dan klaar is. Nou. Nee, God is een God van recht. Dus in het aangezicht roemen, nou, daar heeft Paulus zijn eigen wel van vrijgemaakt. Want dat moet waar zijn, dat moet waar blijken. En hij is zelfs ook verdacht gehouden toen hij tot bekering gekomen was door de andere apostelen, want ze vertrouwden hem eerst niet. Maar toen heeft Barnabas getuigenis gegeven hoe de Heer Paulus is verschenen op weg naar Damascus en hoe Ananias van Gods wegen met Paulus heeft gehandeld door hem te doden op Gods bevel. En toen gaven ze hem pas de rechterhand. Er was eerst verdacht. Maar ja, je kunt niet iedereen zo met de hand opleggen. Er moet eerst bewijslast voor zijn dat het van God is. Want het zei dat wij uitzinnig zijn. We zijn het goden, uitzinnig. Zo spreekt de apostel als hij zichzelf en zijn dienst moet prijzen. Omdat het werk van uitzinnige en dwaze lieden schijnt te zijn van zichzelf te roemen. Maar Paulus roemde niet in zijn aangezicht, Paulus roemde niet in het vlees, nee. Hij roemde in hetgeen hij was voor God, in Christus. Nou, daar kan je toch getuigenis van afleggen. Daar hoef je eigenlijk niet voor te schamen. Uitzinnig, we zijn het God, het zij dat we gematigd van zinnen zijn. We zijn het ulieden, gematigd van zinnen. Dat is niet overdreven zijn, niet doorvloeien, niet met een overgeloof. Dat betekent dat woord gematigd. Nuchter zijn met geloofsnuchterheid. Ik bedoel geen natuurlijke nuchterheid. Ik bedoel geloofsnuchterheid. Dat een van de grootste eigenschappen van het geloof is nuchter zijn. Nuchter zijn. Gematigd van zinnen zijn. Want, dan geeft hij de oorzaak, want de liefde van Christus dringt ons, drijft ons. Dat was Paulus drijfveer. We zullen er eerst van zingen. En wel van het vierde en vijfde vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Daar geeft de Paulus ook getuigenis van in hoofdstuk 4. Mijn tranen heb geen nieuwe fles vergaard. Is hun getal niet in hun boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Dus dat gaat ermee gepaard met het leven des geloofs. Ik roem in God, vers 5, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is absoluut noodzakelijk. 4 en 5 van Psalm 56.
Yeah.
zelf spreekt Paulus over de verzoening in en door Christus. Wij dan weten de schrik des Heren. Waarom zegt hij dat? Hij zegt, u moet het ook weten. U moet weten waaruit u, waardoor u en waarvan u van de schrik des Heren verlost kan worden. En daarom preekte de Paulus ook de schrik des Heren. Hij preekte de wet in zijn verdoemende kracht. Opdat de mensen die wettische ontwaking, en dat gaat altijd aan de wedergeboorte vooraf, een wettische ontwaking, dat je weet, dat je gevoelt, dat je erkent dat je verloren ligt voor God. Dat erkent een mens, ja, met zijn verstand, ik ben nog omgekeerd, onverschillig. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Dat die wettische overtuiging, dan gaat de mond al op slot en dan wordt de brug naar de wereld in die zin al opgehaald. Je leeft nog in de zonde, naar je geestelijke staat, maar je kent er niet meer daadwerkelijk in de praktijk, heb je daar al afstand van genomen. Er geschiet een wettische bekering in het stuk der ellende. Oh ja, absoluut. Je gaat je eigen begeven naar de troon van Gods genade, welke is nog een troon des gerechts, omdat je nog niet van die schrik des Heren bent verlost. Daar moet een mens van verlost worden, van die toren van God. En zo wordt het natuurlijk in onze dagen niet meer gepreekt, want ze beginnen allemaal met het geloven en allemaal direct met Christus. Maar Paulus die zegt niet, wij dan wetende dat de mens van nature niks gelooft, bewegen de mensen tot het geloof. Nee, nee, hij komt eerst met de wet. Hij komt eerst met de toren van God, die zodanig groot is dat de mens daaronder voor eeuwig moet verzinken, al worden zijn zonden niet vergeven. Want overtuigen de mensen tot het geloof, dat is vergeving der zonde. Dat is vergeving der zonde. Dat is het eerste wat er geschiet in de wedergeboorte. De vergeving der zonde, dat wordt natuurlijk in de afgescheiden kerken, is dat al decades, is dat vervalst. Dat een mens dan een beetje zondekennis krijgt en een beetje tranen krijgt en een beetje bewogen wordt, dat is het allemaal niet. Nee, dat is het allemaal niet. Ja, er wordt wat afgeschreid in dat stuk der ellende, maar dat is allemaal nog geen wedergeboorte. Nee, die tranen, zoals wij opgezongen, die tranen die in Gods fles worden bewaard, dat zijn niet de tranen in het stuk der ellende. Die worden niet bewaard. Alles wat in het stuk der ellende geschiet is wettisch. Wij dan wetende, u moet het ook weten. Dus hij confronteerde de mensen met de toren van God over de zonde. Overtuigen de mensen dat in de doorgang door de enge poort de verlossing ligt. De verlossing van de schrik des Heren. De verlossing in de doorgang door de poorten van de vrijstad. Want dan zal de ziel waarlijk vrij zijn als een mens, als een zondaar, door Christus wordt vrijgemaakt, dan is die waarlijk vrij, want waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Overtuigen de mensen tot het geloof. Dus dat het geloof, dat is hier een breed begrip. Dat is doorgang door de enge poort, vergeving der zonde. Daar worden de goddelozen gerechtvaardigd in de poort van de vrijstad. Daar geschiet het. Daar grijpen ze de hoornen van het altaar. Ja, in het Oude Testament mochten veroordelen. Nou, je had verschillende vrijsteden, mochten ze de hoornen, als ze dan de hoornen gevat hadden van het altaar, dan kon niemand ze geen kwaad meer doen. En er werd ook misbruik van gemaakt, want ook Joab, de generaal van David, die nam daartoe zijn toevlucht, maar hij was een verrader gebleken. En er werd alsnog door Benaja op last op bevel van Salomo gedood. Overtuigen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. En zijn goden openbaar geworden dat wij gezanten zijn van Christus wegen die u de weg der zaligheid verklaren. De schrik des Heren ontvluchten, vlieden de toekomende toren. De toren is komende. Als de Heer wederkomt op de wolken des hemels, dan wordt ook zijn toren geopenbaard voor degene die in hun onbekeerlijkheid volhard hebben. Vanaf vers 11 gaat het dan over de zaligheid die in Christus is. En dan noemt Paulus er ook enige verklaringen over, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dus daar legt hij de grond geheel in Christus. want gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus, wat dat noemt hij in Romeinen 7, één voor alle gestorven, alle, Gods volk. Ja, er wordt natuurlijk veel gesproken over heel de wereld, maar niet in letterlijke zin. Heel de wereld volgt hem na, niet in letterlijke zin, nee. Maar alsof zo'n groot getal met de hele wereld vergeleken kan worden. Eén voor alle, gestorven, zij dan alle gestorven zijn, al Gods volk. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Als je wedergeboren bent, als Christus je van de dood heeft levend gemaakt, vrijgesproken van schuld en straf, dan ga je voor hem leven. Dat is niet een geïsoleerd, bekeerd leven. Nee, als je met Christus gestorven bent en met hem opgewekt bent, dan ga je voor hem leven. Nou, dat wil ik onderstrepen. Want dat is ook al decades niet meer gepreekt. Dat arme volk die, en dan worden ze zo invalide verklaard. En dat ze met die habitus en actus leer is nog 30 jaar in het revalidatiecentrum moeten verkeren om te leren lopen. Kijk, die onzin, dat hebben ze allemaal van de filosofen. Vermengd met filosofie van dokter Habitus en dokter Actus. Dat moet je allemaal aan de kant schuiven. Als je wordt wedergeboren, zijn je zonden vergeven. En dat is het punt waar ga je voor de Heer Jezus leven. En niet met dat doen der wet, nee. De genade doet het. Dan gaat God je leren dat de genade het doet. Mijn genade is u genoeg. En dat staat wel in het kader van de tweede bekering van Paulus. Want voorheen had hij daar geen kennis aan, wel aan de genade, maar niet aan die slaande engel des duivels. Toen die was opgetrokken in een gezicht tot in de derde hemel. En toen die weer terugviel op aarde, kreeg hij te maken met een slaande engel des duivels. Dat staat in het kader van zijn tweede bekering. Maar dat geldt wel voor al Gods volk, dat Gods genade in Christus ons genoeg zij. En dan blijkt dat de genade het doet door het geloof. Wat is het geloof? Is dat een hefboom die je overhoudt? Nee, nee. Dat is uit de kracht van Christus leven. Dan heb ik het kort gezegd, maar dat is heel de inhoud. Het geloof is uit de kracht van Christus leven. Want, zegt Paulus, nadat hij te horen heeft gekregen dat ondanks die slaande engel des duivels Gods genade hem genoeg was, uit de mond van Christus, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarna zegt Paulus, dan zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat hij geheel leefde uit de kracht van Christus. Nou, dat is nou het woord geloof. Geloven is leven uit de kracht van Christus. Leven uit het volbrachte werk van Christus. Leven uit de gerechtigheid van Christus. En dan leef je niet door een schouw. Dan heb je met de omstandigheden, dat heb er niks mee te maken. Al getuigen, alle omstandigheden tegen. Nochtans, daar heb je het. Daar heb je het. Nochtans. Jona in de vis, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Zodan wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Dus als die een neef tegenkwam naar zijn vlees, die niet in het geloof handelde. Paulus zegt, ik ken je helemaal, wie ben je eigenlijk? Ik ken je helemaal niet meer. Dus Paulus had geen familiaire omgang meer met de ongelovigen. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, dat betekent naar het vlees. Dat is naar het uiterlijke aanzien, maatschap, gestalte en eer, wijsheid of welsprekendheid. Paulus die schoof dat allemaal weg. Want dat had er niks mee te maken met het leven des geloofs. Zo dan. Wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, volgt ook Christus, wat hij tegen Thomas ook zei, omdat gij mij gezien heeft, Thomas, naar het vlees, heb gij geloofd. Maar zalig zijn degenen die niet gezien hebben, die niet mij aanschouwd hebben naar het vlees, en nochtans hebben geloofd. Dat wil Paulus hier ook zeggen. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat is ook niet noodzakelijk. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En daar geeft Paulus een somma op van de wedergeboorte, van het geloof in Christus. Zo dan iemand in Christus is, en dan heb je de toren Gods leren kennen, daar ben je ervan verlost in en door Christus. Dan ben je met Christus gestorven, dan ben je die wetsdood gestorven, om goden te leven. En dan geldt dat 17e vers. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. En dat lichaam der zonde ten spijt. Want die wedergeboren staat in Christus. Dat neemt God in aanmerking. Hij ziet op dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Daarin geldt niet meer die oude mens. Daarin geldt niet meer, hoewel je die om moet dragen. Maar dat heb geen geldigheid meer. Dat is wel een last. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dat nieuwe schepsel in de ogen God ziet God zijn bruid aan als een nieuw schepsel. Geen smet ziet hij meer in die bruid. Geen zondevlek ziet hij meer in die bruid. Al het oude is voorbij gegaan. Al het oude, dat is alles wat onder de wet heeft verkeerd. Die oude mens onder de wet verkeerd. Dat is allemaal voorbij. Ineens en vergoed ziet het is. Alles nieuw geworden. Nou, dat is die waarachtige wedergeboorte, namelijk in het Rijk van Christus. En hier ziet de apostel op de belofte Gods, waar deze vernieuwing van alle dingen die alleen voor God geldt, onder het Rijk van Christus niet alleen beloofd worden, maar ook met de daad worden medegedeeld. Alles is nieuw geworden. Dat is maar niet een zinsbegoocheling. Dat is maar niet een filosofische uitspraak. Nee, het is werkelijkheid. Zie, het is alles nieuw geworden in die nieuwe mens Christus. Want Christus is de nieuwe mens. En zijn volk zijn nieuwe schepsel. Dat moet je ook wel goed onderscheiden. Wij zijn geen nieuwe mens. We zijn nieuw in de nieuwe mens Christus. Want Christus is een nieuwe mens omdat hij vanwege zijn opstanding uit de doden onsterfelijkheid aangedaan. Een onsterfelijk lichaam ontvangen. Dat hebben wij nog niet. Dus wij kunnen niet zeggen dat Gods volk aan deze zijde van het graf nieuwe mensen zijn. Nee, het zijn nieuwe schepselen. Ze zijn door het begin der schepping Gods herschapen. Een nieuw schepsel. Dat is die nieuwe herschepping. Dan is al het oude voorbij gegaan. Ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is door het geloof al werkelijkheid. Dat is door het geloof al werkelijkheid. Want een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat is niet een aarde waarop er geen Monsanto meer is, waarop er geen oorlogen meer zijn. Dat zal waar zijn. Maar het wordt alles in Christus. Kijk, de Jehovah's getuigen, die verstaan onder een nieuwe aarde allemaal gezonde appelbomen, zich een rot plekje in. En die maken het allemaal vleeselijk. Maar dat is niet de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Dat is alles Christus. Dat is alles Christus. Dat is een geestelijk rijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wat wij voor ogen zien is allemaal vleeselijk. En dat is allemaal aan het verderf onderhevig. Maar als wij door het geloof leven, als nieuwe schepselen, dan zien we alles ook nieuw in Christus. Zie, het is alles nieuw geworden. Dus voor het geloof is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ook werkelijkheid. En dat verlangen ze dan ook om door aanschouwen. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. Dat wordt dan ook werkelijk. En de jagina. En al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. En daarom verkeer je onder de prediking des woords niet om rationeel wijzer te worden. Nou, want dat gaat naar beneden hoor. Dat is een steile lijn naar beneden. Dat rationele, dat is wel zo'n slap geval. Ook aan het bederf onderhevig. Ja, daar heb je het. Alle dingen zijn het God, al het goede uit de Vader de lichten, die ons met zichzelf door Jezus Christus verzoend heeft en ons de bediening, want Paulus was erin gesteld, al Gods ware geroepen. Knechten zijn in die bediening der verzoening gesteld. Het is hun gegeven. Het is hun gegeven. En wat is de inhoud van die bediening der verzoening? Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat is toebetrouwd om hetzelfde in zijn naam te verkondigen. Want God was in Christus, de wereld, dat is de uitverkoren wereld, dat is de wereld der uitverkorenen die in de gehele wereld op allerlei plaatsen wonen. Want God was in Christus de wereld Al zo lief heb God de wereld lief gehad, dat is niet heel de wereld, niet alle mensen in de wereld. Dat is geen algemene verzoening. Maar de verzoening is wel zo machtig groot, dat er wel 10.000 werelden met God verzoend kunnen worden. Daartoe is het bloed van Christus toereikend. Maar dat betekent niet dat God alle mensen bekeert. Nee, nee. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonde, hun niet toerekenende. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus dat wil nog wel wat zeggen. Dat is niet aangepraat, dat hebben we niet uit een boekje geleerd. Nee, hij heeft het in ons gelegd. Daarom, ik begon de prediking, ik kan wel alle hoofdstukken prediken in afhankelijkheid des Heeren, in afhankelijkheid van de bediening des Geestes. Maar dat hoef je niet in die zin voor te bereiden, want hij heeft het in ons gelegd. En als het in je gelegd is, dan door de bediening des Geestes kan je dat ook verklaren. Ja, kan je dat ook verklaren naar de mate des Geestes, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Dus die bediening in ons gelegd, die is hier aan deze zijde van het graf nog maar ten dele. En als straks de heerlijkheid, de volmaaktheid zal geopenbaard worden, al treden wij door de hemelpoort dat nieuw gewenste land binnen. Ja, want alleen zei altijd, dan zullen alle hemelklokken luiden. Uit de drek verhoogd, uit de drek verhoogd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Als hij nou nog voor eigen rekening legt, laat u toch met God verzoenen. Beweeg je naar de troon van Gods genade. Dat is geen traject afleggen. Val op je knieën en vraag de Heer om ontferming. Zoals die tollenaar achter in die tempel stond en op zijn borst sloeg. O God, wees mij de zonder genadig. Dat is geen traject afleggen. Nee, want hij dorst niet meer zijn ogen op te heffen naar de hemel. Bevreesd om er korig daten en Abiram ter helle te varen. Dat betekent dat. Wij dan wetende de schrik des Heren overtuigen de mensen tot het geloof. Ja. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En hoor ik die Simon zeggen, ja, ik schenk hem u uit de liefde van mijn hart. Daar heb je de paus, want dat zegt Paulus nergens hoor. Paulus die zegt niet, ik zal u de toepassing geven. Dat doen ze in onze dagen. Die aanmatiging, dat is een antichristelijke aanmatiging. Dat heeft Paulus niet gedaan. Nee, hij wijst de mensen de weg. Overtuigen de mensen tot het geloof. Hij zegt niet, ik geef u het geloof. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, ik geef u de verzoening. Als gezante van Christus wegen, geef ik u de verzoening. Nee, hij zegt, laat u met God verzoenen. Dus dat betekent duidelijk dat de apostelen niet die aanmatiging die ze in onze dagen bezigen. Ik leg Christus in uw hart, ik leg Christus in uw schoot, dat heeft Paulus nergens gezegd. Nou, want dat was Gods werk. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Christus is tot zonde gemaakt in de toerekening. Opdat verloren zondaren in hem het leven zouden vinden. Als hij zich aan het firmament van onze ziel gaat verschijnen, dan was dood en verderf het mijne. Maar dan wordt het leven in Christus gekend, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dan zijn we net zo rechtvaardig als Christus. Dan zijn we in overeenstemming met de gerechtigheid van God. Niet door de gerechtigheid van God, maar door de gerechtigheid van Christus. Geheel in overeenstemming met de wet. Daarmee is de wet tevreden. Dan is God tevreden als je met het Lam tevreden bent. Amen. Heren, dat wordt tot ons allen gevraagd. Zijt gij met het Lam tevreden? Dan zijt gij met ons tevreden. Als wij daar uit u antwoord op kunnen geven. Wij hebben bekend, zegt de apostel Petrus, dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Hij had er kennis aan, zoals Paulus ook kennis heeft, zoals dat hij dat hier zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Wij weten ook van een verzoend God in Christus. Heer, bindt het op ons hart. En laat ons niet meer rusten als wij daar nog buiten leven. buiten die verzoening in en door Christus. Breid uw koninkrijk nog uit over het wereld rond. In Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van dat zesde zangvers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 56. Genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.